Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68 en daarvan de verzen 1 en 3. Psalm 68, de verzen 1 en 3.
Thank you.
Zacharia. En daar van het 10e hoofdstuk, de vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Zacharia 10. Begeert van de Heere regen ten tijde des spaderegens. De Heere maakt de weerlichten en hij zal hun regen genoeg geven voor ieders kruid op het veld, want de terefim spreken ijdelheid. En de waarzeggers zien valsheid en ze spreken ijdele dromen. Zij troosten met ijdelheid, daarom zijn zij heengetogen als schapen. En zijn zij onder druk geworden, want er was geen herder. En tegen de herders was mijn toorn ontstoken en over de bokken heb ik bezoeken gedaan. Maar de Heere der Ischare zal zijn kudde bezoeken, het huis van Juda. En hij zal een stelgelijk het paard zijn der majesteit in de strijd. Van hetzelfde zal de hoeksteen, van hetzelfde zal de nagel, van hetzelfde zal de strijdboog tezamen zullen, van hetzelfde alle drijvers voortkomen. En zij zullen als zijn als helden die in het slijk der straten treden in de strijd en zullen strijden, want de Heere zal met hen wezen en zij zullen die beschamen die op paarden rijden. En ik zal het huis van Juda versterken en ik zal het huis van Jozef zal ik behouden en ik zal hen weder inzetten, want ik heb hunner ontfermd. En zij zullen wezen alsof ik hen niet verstoten had, want ik ben de Heere hun God en ik zal hen verhoren. En zij zullen zijn als een held van Ephraim en hun hart zal zich verblijden als van de wijn. En hun kinders zullen het zien en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen in de Heere. En ik zal hen toesissen en zal hen vergaderen, want ik zal hen verlossen. En zij zullen vermenigvuldigd worden, gelijk zij tevoren vermenigvuldigd waren. En ik zal hen onder de volken zaaien. En zij zullen mijn gedenken in verre plaatsen. En zij zullen leven met hun kinderen en wederkeren. Want ik zal hen weder brengen uit Egypteland. En ik zal hen vergaderen uit Assyrië. En ik zal hen in het land Gilead en Libanon brengen, maar het zal hun niet genoeg wezen. En hij zal door de zee gaan, die benauwende, en hij zal de golven in de zee slaan en al de diepte der rivier zullen verdrogen. Dan zal de hoogmoed van Asser nedergeworpen worden en de scepter van Egypte zal wegwijken. En ik zal hen sterken in de Heere. En in zijn naam zullen zij wandelen, spreekt de Heere. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer weder onder uw woord gebracht. En dat dat geklank van uw woord niet uit gewoonte of bijgelovigheid, maar verwacht, en zoals uw woord het zegt, wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Heere, dat we zo hier zijn gekomen in de verwachting om uw stem te horen. Want op de stemmen des Zoons van God worden de doden levend, maar wordt ook uw volk versterkt in het allerheiligst geloof. Alles wat uit uw mond voortkomt, blijft vast en onverbroken. En we hebben het opgezongen. Gij die hun onderdrukken straft, die weduwe en die wezen kerk van Christus. Heer, we zien het in China, dat een land wat uw volk vervolgt en gevangen zet. En nu zet gij die verdrukkers gevangen. Heere, gij mocht het Chinese volk tot bekering brengen. En dat ze mochten gaan roepen tot de God des hemels, tot de God van Jacob, Abraham, Isaac en Jacob. Tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want hun is ook het evangelie gebracht door vroege zendelingen. Dat zij het kunnen weten dat er een God is die leeft en op deze aarde voor ons leeft. En dat gij ook die verdrukkers straft, dus openbaar. Want gij hebt overal uw hand in. Het zij onder de toelating, het zij in uw gunst. Heere, dat onder uw gunst mochten verkeren, want uw gunst strekt meer dan de uitgezochte spijzen. De mens zal toch immers bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit uw mond uitgaat. Ook dat dat ons voedsel mag zijn in geestelijke zin, en dan zullen we er ook lichamelijk door versterkt worden. We keren het altijd om, want we zijn van die ijdele mensen. Maar mocht gij ons die ijdelheid doen sterven in de ondergang van die oude mens, en in de opstanding als een nieuw schepsel in Christus, dat die nieuwe mens de onze mag zijn. Christus Jezus, Hij voor ons, tot wijsheid bij God, tot gerechtigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Heere, maak nog plaats voor uzelf. En dat met die herders in Efrata's velden, het welkom van Christus, en het welkom voor Christus, dat we dat mochten kennen, en dat we bij de voorduur mogen knielen aan de voeten van die koning, die alle lof, dank, eer en aanbidding waardig zijt, van nu aan tot in eeuwigheid. Heere, leid ons in de waarheid, want uw woord is de waarheid. En alles buiten God en Christus is afgoderij, gelijk we ook overdacht hebben in dat uur der catechisatie. Naar aanleiding van het eerste gebod, gij zegt, heb geen afgoden nevens mij. En wat dat betekent, gelijk hier ook in dit hoofdstuk wordt gesproken over de afgodendienaars, de terefim, de leugenaars, de waarzeggers. Heere, leid ons in uw waarheid. Vat ons bij de rechterhand, opdat we voor struikelen zouden bewaard blijven. Maak in uw woord onze gang en treden vast. Gedenk de weduwe en de wezen over het rond der aard. Gedenk uw kerk over het rond der aard. Gedenk de gevangenen om uw naams wil, Heere. Gij zijt in al onze benauwdheden benauwd geweest. En gij kent in ieder van ons, ook wat betreft de staat van ons leven. Het kan allemaal zo mooi schijnen, gelijk we vanmorgen hebben overdacht. De vrouw van Lot, uit Sodom gehaald, ontzaglijk. Uitwendige bekering, een kroeg naar de kerk, nog nooit die doorgang door die enge poort gemaakt. Ontferm u onzer, en dat we aan haar mochten gedenken, in die tweeledige zin zoals op uw woord verklaart, om Jezus willen gaan. Ja, gemeente, we hebben het opgezongen, die ook haar onderdrukken straft, en dan gaat het over de weduwe en de wezen, en dat is ook in letterlijke zin waar. Maar veel meer in geestelijke zin, want de Heere houdt er een wezenkerk op na. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Dat sprak hij tot zijn discipelen. Omdat ze zeer bedroefd waren over het heengaan waarover de Heer Jezus gesproken heeft en hun dat had voorzegd. Ik zal u geen wezen laten, want ik kom weder tot u. Maar dan in de uitzending van de tweede trooster, de parakleet, die de Heer Jezus gezegd had te zullen uitzenden, maar die kon niet komen tenzij hij eerst zou heenvaren tot de Vader. De Heer Jezus is de eerste trooster en de Heilige Geest is de tweede trooster, de parakleet, die zijn volk zal leiden in al de waarheid en hij zal u al datgene in uw hart verzegelen wat ik tot u gesproken heb. En ja, daar hebben we vanmorgen dan overdacht, dat onderscheid tussen Lot en zijn vrouw en zijn dochters. En we hebben u gezegd dat Lot die vlucht mocht gaan in het allerheiligste geloof. En hij was van overtuigd van zijn zwakte, van zijn nul zijn. Daarom begeerde hij een plaats dichterbij. Maar let u erop dat ook die dochters niet omgekeken hebben waar hun moeder gebleven was. En dochters hangen toch doorgaans aan hun moeder. Ziet u het geloof? Of ziet men nog niet? Dan heb je nog nooit die vlucht ingeleefd. Uit Sodom gehaald. Buiten de legerplaats tot hem uitgegaan. Hè, want de Heer Jezus had Lot een plaats bereid. Ja? Hij verkiest voor ons de erfenis. Maar is ook voor Lot in Lot zo'n geval. Wat hebben de gelovigen, wat zegt Paulus daarvan in de Hebreeën? In holen gewoond, in spelonken, in geitenvellen rondgewandeld. Ja. De aangeboden verlossing niet aangenomen hebbende. Nee. Kijk, er staat hier geschreven van die onderdrukking, dat staat dit hoofdstuk ook vol van. En dat Gods volk bekwaam zal gemaakt worden om in die strijd gezet te worden, net zoals de kreti en de pleti, de lijfwachten van David, in letterlijke zin, voor de koning streden, voor de eer van de koning, voor de naam van de koning, maar in geestelijke zin, voor de eer des vaders. We zijn dat helemaal kwijt natuurlijk, want het is allemaal zo'n papsituatie, zo'n poppenkast in onze dagen. Het mag ook niks meer kosten. Zo'n gezelligheidsgodsdienst, een sociaal evangelie. Het mag niks kosten, mag geen cent kosten. Het mag nog geen eens naam en bestaan kosten. Nee. Daarom wordt het woord van God op alle fronten aangepast in onze dagen. Het wordt niet meer rechtgesneden. Dominees worden niet vervolgd. Ergernis van het kruis er niet gedaan. We hebben het u dikwijls voorgehouden. Op grond van Gods woord. De mannelijkheid is weg. Verdwenen niet. De Heer houdt zich over. Een ellendig en arm volk. Maar hij laat zijn volk niet vervrouwen. Om het nou zomaar eens te zeggen. Al die verwijfde godsdiensten in onze dagen. Je wordt er echt beroerd van. En dan bedoel ik innerlijk beroerd. Ja, al die zoutpilaren godsdiensten. De apostel Paulus zegt. Houd u mannelijk. En zijt nuchter, waakt in de gebeden. Ja. En met dat wapen des gebeds, dan gaat de Heer zijn volk aangehouden met kracht uit de hoge. En ze zullen zijn als helden die in het slijk der straten treden. Dus dat betekent, ze zullen niks uit de weg gaan, geen vrees hebbende. Voor welk geweld, ze zullen in het slijk der straten treden in de strijd. En ze zullen strijden, want de Heer zal met hen wezen. En ze zullen beschamen die op paarden rijden. Maar het begint met vers 1. Begeert van de Heer regent ten tijde des paardenregens. In de voorgaande hoofdstukken kunt u dat ook vernemen. De profetie van de uitroeiing der vijanden van Gods volk. En de verlossing en de bescherming der kerken Gods door Christus. Het is alles. Het ziet alles heen naar Christus. Hier wordt zelfs een profetie gedaan wat al geschied is, hè, want ik zal wederbrengen uit Egypte en ik zal hem vergaderen uit de Syrië. Dus de uittocht van Egypte uit het land van dienstbaarheid wordt hier genoemd. En de wederkeer uit de Babylonische gevangenschap. En ik zal in het land Gilead en Libanon brengen, maar het zal er niet genoeg wezen, want het zal te klein zijn, betekent dat. Hè, de Heere had voor zijn volk die erfenissen. Van al die stammen had hij ook van eeuwigheid bepaald. En dan begint het hier, begeert van de Heere regen ten tijde de spaderegens. Wat betekent dat? De spaderegens, dat is de late regen. Dat is de vruchtbaarmakende regen als het zaad reeds gezaaid is. De spaderegen, de late regen. Dus hier staat eigenlijk begeert van de Heere regen als de tijd daar is voor de spaderegen. He, ten tijde des spaderegens, dat wil niet zeggen dat die spaderegen er al was, nee, begeert van de Heere regen. Als de tijd aanbreekt voor de spaderegen, voor die vruchtbaarmakende regen, voor de late regen. Dat is ook geestelijk zo, hè? Dat is ook geestelijk zo. We kunnen dat lezen in Hooglied. Hooglied 2. En er staat vanaf vers 10, mijn liefste antwoord en zeg tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. En wat er verder volgt. He, dus de Heer heeft aan Noach beloofd, die vier jaargetijden, zomer, winter, herfst, lente, zullen niet ophouden. Koude en hitte zullen niet ophouden. En dat is ook zo. In het geestelijke leven is er ook sprake van jaargetijden. We lezen het hier. De winter is voorbij. De plasregen is over. Hij is overgegaan. We zijn afhankelijk van de regen des geestes. We zijn afhankelijk van de werkingen des geestes. We zijn afhankelijk van de bediening des geestes. We zijn afhankelijk van de leiding des geestes. Ja, dat is allemaal een preparation voor die heilige oorlog waarin al Gods kinderen zullen gesteld worden. He, onder die banier, heb ik pas gepreekt, he, onder die banier. Union, weet je het nog? Union, battle and triumph. Union, battle and triumph. Ja, dat zijn drie kenmerken van de ware strijd des geloofs. Begeert van de Heere regent ten tijde des spaderegens. De Heere maakt de weerlichten. He, die gaan meestal aan de regen vooraf. Dat zijn weerboden, die bliksemschichten, die onweerslagen, daar volgt meestal een regen op. En hij zal, de Heere zal een regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Dus dat is ook al een doodslag voor al die klimaatactivisten. Nou is dat Frans Timmermans weer te brullen vanuit dat Europarlement, dat Nederland ook zijn bijdrage moet betalen, want anders dan heft hij zijn vuist op. En hij heeft een muil zo groot als een ezel. Maar we kijken letterlijk hoor, letterlijk. Maar die hele klimaathoax, die worden door God van het klimaat bespottelijk gemaakt. Want de Heere zegt, hij zal hen regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Want God is ook de God van het klimaat. Hij is de schepper van hemel en aarde, maar hij is ook de onderhouder. Ten spijt van alle oordelen en rampen die over de wereld gaan. Dat is allemaal gevolg van de zondeval. De natuurkrachten, de verwoestende natuurkrachten, die had je zo niet in het paradijs. Nee, in die staat der rechtheid, er was nog geen storm. Nou, absoluut niet. Adam en Eva hoefden nog geen regenpak aan en toch regende het. Ja, maar dat was niet een gevolg van de zondeval, want in de staat der rechtheid was alles heilig. Als het regende, dan was dat een zegen. En dat is nu nog zo. Want hier wordt melding gemaakt van de onderhouding van de schepping. En dat is ook zo in het geestelijke leven. Maar in het paradijs waren geen verwoestende stormen. Nee, er was geen ziekte, er was geen moeite, er was geen ellende. Er was geen treuren. Nee, ze hoefden ook niet te wenen vanwege de treurigheid en ellende. Nee, dat was er allemaal niet. En daar zijn we uit gevallen. En we hebben het goed gedacht om als God te willen zijn. Ja, dat is nou altijd de oerzonde. Hè? Dat is nou altijd de oerzonde. Dan moet je niet aan die begeerige appel denken in de eerste plaats. Nee, dat is om als God te willen zijn. Zoals ook openbaar gekomen is met die vrouw van Lot. Als God willen zijn, toch het gebod overtreden. En dat was geen wettisch gebod. Dat was een gebod voor hun behoud. En daar was de vrouw van Lot van overtuigd. Maar ze kwam achteraan, ze hield er pas wat in, want ze dacht, dan ziet Lot het niet. Lot was een man die God vreesde, dat wist zijn vrouw ook. Maar ze zegt, dan blijf ik wat achteraan. En dan kijk ik één keer om hoe het nou vergaan is, hoe het nou vergaat met Sodom en Gomorra. Ja. En toen werd ze een zoutpilaar. Als God wilde zijn, ik heb al gezegd, er zijn veel in geestelijke zin zoutpilaren in de kerk. Want het oordeel beginnen bij het huis Gods. En wat zal het einde daarvan zijn? Waar moet Gods volk verkeren? In de schuilplaats des Allerhoogsten. Daar heeft de Heere Lot gebracht. Dat was een schuilplaats des Allerhoogsten. Daar wist niemand kon Lot vinden. Nou, absoluut niet. En het is waarschijnlijk in het land Moab geweest, waar Lot in die schuilplaats heeft verkeerd. Daar is ook Mozes begraven, zonder dat iemand ooit zijn graf heeft ontdekt. Nee, het zal het nooit gebeuren hoor. De duivel die twistte met Michael. Maar hij heeft het geheim, ook de duivel weet dat niet, waar God Mozes heeft begraven. Mozes is letterlijk begraven. Er zijn hoofdklaarders die dat ontkennen, maar Mozes is letterlijk begraven. De Heer heeft hem begraven. Dus Mozes is niet zoals Elia met een vurige wagen ten hemel gevaren. Nee, Mozes is letterlijk begraven in het land Moab. En waarschijnlijk op de hoogte van Pisga. Maar de Heer die wist al, als het graf van Mozes bekend zou zijn, dat daar gruwelijke afgoderij mee bedreven zou worden. Begeer van de Heere regent ten tijde des spaderregens en de Heere maakt de wereld. Dus dat betekent dat we de middelen niet kunnen verachten. Dat betekent dat de Heere wil erom gebeden worden. Ook als de tijd aanbreekt waar normaliter gesproken de spaderregen, de late regen, de vruchtbaarmakende regen op de aarde zal vallen. De Heere bindt ons aan de middelen. Wij zijn aan de middelen gebonden, aan Gods middelen gebonden. Dus je moet dan niet denken dat een mens zo overgeestelijk, ja, die mensen doen zich wel voor. Allemaal geest, geest, geest. Dan hebben ze het woord niet meer nodig. Allemaal van die geestdrijvers, hè? Van die wederdopische geesten. Krankzinnige geesten, zegt Calvijn. Heel terecht. We hebben het vanmiddag gehad op de catechisatie over die vraag. Ik heb hem toch eens opgeslagen om dat ook eens te vermelden. Want daar staat geschreven, wat is afgoderij? Vraag 95 en antwoord 95. En dat volgt op, hè, wat gebied op 94, wat gebied God in het eerste gebod in de Heidelbergse catechismus. En dan luidt het antwoord, wat is afgoderij? Afgoderij is de plaats des enige ware Gods die zich in zijn woord geopenbaard heeft of benevens hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Nou, dit is een doodslag voor alle kerkpolitiek en voor alle maatschappelijke politiek. Want als je op een politieke partij stemt, dan heb je de mensen die op de SGP stemmen, die hebben daar toch hun vertrouwen in, want anders stem je er toch niet op, rationeel gezien. Nou, Gods woord zegt dat is afgoderij. Catechismus zegt, dat is afgoderij. Al waar je je vertrouwen in stelt, buiten God en Christus, is afgoderij. Ja, de Heer, ik heb vanmorgen al gezegd, de Heer heeft mijn ogen er wijd open voor gezet. En we zien nog maar schemerachtig hoor. Want mens, daar is ook geen plafond in die ontdekking. Als de Heer je ogen opent, hoeveel jaren het reverdom al leeft met het gouden kalf van de SGP. En dan stellen ze hun vertrouwen in, ze stemmen erop. Dus dan stel je je vertrouwen erin. En de Heer het zegt, het is allemaal van God vervloekte afgoderij. Want alles waar je vertrouwen nogmaals in stelt, buiten God en Christus, buiten zijn woord, is afgoderij. Ja, dus dan moet je eigenlijk maar een toetsen. En dat wordt hier ook gezegd, want de terafim spreken ijdelheid. En de waarzeggers zien valsheid. Ze spreken ijdele dromen. Hè, met die klimaathoogst, dat zijn allemaal ijdele dromen. En je begrijpt niet dat er mensen zijn, dat verhaal van Jesse Klaver, hè, en die GroenLinkse Jesse Klaver, en daar spreekt zelfs de SGP mee. Ik heb pas op nog zo'n, je kent het geen reden noemen, want het is allemaal poppenkast, hè, die stoffelde schildpad van die SGP. Nou mensen, hij zegt, nee, we moeten gaan doen hoor, omdat het klimaat, al die klimaatmaatregelen, kost 1000 miljard. Er worden al die burgers uit de zakken geklopt met warmtepompen. Hè. Ze worden warmtepompen door de strot geduwd. Windmolens, solarpanels, elektrische auto's. Nou, het wordt gewoon een robotland, hè, dat Nederland. Ja, krijg je ermee allemaal een helm op met een antenne op je kop. En daar was die Stoffel de Schildpad van de SGP, die was die allemaal voor. Dan heb je weer zo'n zoutpilaar. Die mensen weten ook niet wat ze zeggen, allemaal onzinnigheid.
En ze dansen met de illuminatie mee.
We moeten het gaan doen. Pak de wet op om het te doen. Maar dan doe je het net niet. Nee. Ik heb al gezegd, God is ook de God van het klimaat. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is ook de onderhouder. Ondanks dat de mensdom gevallen is, is hij nog de onderhouder.
Want hij onderhoudt mens en beest.
Hij heeft tot Noach gezegd, alle jaargetijden zullen tot aan het bestaan van de wereld blijven. Zomer, winter, herfst, lente, zal blijven bestaan totdat ik zal wederkomen. Dat ging gepaard dat de Heer ook die regenboog toonde als bewijs, als een teken dat de wereld niet meer door een watervloed zou onderlopen en het mensdom daardoor zou verdrinken. Wel plaatselijk, maar niet internationaal om het zomaar eens te zeggen. Maar die God van het klimaat, die wordt nou ook binnen het regendom aangetast. Want menselijk ingrijpen is nodig om het klimaat om de wereld te redden. Ze zijn niet druk met bekering. Nou. Ze staan hier in de bressen voor al die geaborteerde baby's. Die aan de lopende band afgeslacht worden. Nou, en de Heere gooit ze van het ene verhaal in het andere verhaal. Want nou staan alle kranten weer rood van die coronavirus. Maar ik zei dit vertellen, we hebben het opgezongen. Hè? Wie streng haar onderdrukker straft, dat geschiet nou in China. Dat is een land van christenvervolging. De Heer gaat ze nou aanpakken. En dat het Chinese volk zich zou bekeren. Ja. Het wordt waarschijnlijk een wereldwijde pandemie.
Dat is het al gauw, dat heb je met die Mexicaanse varkensgriep gezien. Dat is ook zo'n hoax. En als er 1 miljoen mensen griep hebben wereldwijd, dan is het geen pandemie. En er sterven ook mensen aan. En als er 400 mensen die coronavirus hebben, dan is het ineens een pandemie. Ja, crazy wereld, hè. Crazy wereld. Nou zeg ik niet dat dat niet gebeuren kan. Een werkelijk wereldwijde pandemie, hè? Want hoeveel mensen zijn er aan de zwarte dood, aan de pest gestorven, hè, in de 80-jarige oorlog en in andere tijden. Oh ja. En de mensen op de reformmensen die zoeken altijd het vege lijf te redden. Hè. Dan nemen ze de toevlucht tot vaccinaties. En hoeveel massa mensen er al aan gestorven zijn. Hoeveel massa mensen er al kanker hebben gekregen door die vaccinaties. Want ze zijn kankerspuiten. Denk er goed om. Maar dat is dan je eigen schuld. Hè? Want je gelooft in het RIVM. Hè? Je gelooft al die leugensourcen. Nou, dan ben je er zelf bij. Gods volk hebben een andere schuilplaats.
Waar verkeer je nou? De schuilplaats is allerhoogste.
Dan kan de Heere zeggen. En dan zegt hij alleen tegen zijn volk. Tegen sommigen van Gods volk.
Tot u zal het niet genaken. 10.000 aan uw rechterhand. En tot u zal het niet genaken. Dat betekent niet dat Gods volk er altijd zonder kleerscheuren afkomt. In letterlijke zin dan. Nou. Maar wie in de schuilplaats des Allerhoogsten zal zijn gezeten, die zal overnachten in de schaduw des Almachtigen. Want de terefim, ja, daar kun je niet op vertrouwen. Waar kom je dat meer tegen, de terefim?
Ik zal u eerst de huidige terefims noemen. Hè? Dat is de SGP, dat is de RD, dus dat valt allemaal onder de terefim. Allemaal onder de terefim. Een mens stelt zijn vertrouwen buiten God en Christus in dat soort bewegingen. Nou, dat zijn zoutpilaarbewegingen. En daar kom je voor eeuwig mee om. Dat is het achteromkijken van de eigenwillige godsdienst. Net als de vrouw van Lot omkeek naar Sodom. Want waar je schat is, daar zal je hart zijn. Nou, het hart van die vrouw van Lot was in Sodom. Ja, die willen allemaal wel het vege lijf redden. Natuurlijk, maar niet in de weg Gods. Niet naar de gebergte. Niet in de eenzaamheid. Niet met Gods volk onder het kruis. Niet buiten de lege plaats. Mag niks kosten. Wat een arme godsdienst is dat. Maar we hadden het over de terefim.
Hoe zag die er letterlijk uit? Nou, dat was gewoon een menselijke gedaante, nagemaakt van hout of koper of zilver. Een menselijke gedaante en dat was de afgod van Laban. De vader van Lea en Rachel. Die had zo'n terefim, zo'n afgod, Hoewel die wel wist van de ware God, van de godsdienst van de ware God. Oh ja, daar wist Laban alles van. Maar hij vertrouwde niet op God, hij vertrouwde op zijn terefim. En we lezen dan dat bij het vertrek, of bij de vlucht van Jacob, ook bij de ingeving des Heren, dat Rachel de terefim steelt. De terefim van haar vader steelt. En wat lezen we dan? Terefim, die verbergt ze in het zadel van de kameel waarop ze zit. Dus zo groot zal die terefim niet geweest zijn. Als er staat geschreven dat de terefim een namaken is van een menselijke gedaante, dan zal die niet die grootte gehad hebben. Want hoe zou je zo'n groot beeld kunnen verbergen onder een zadel? Maar in ieder geval, nou zijn er 9 van de 10 verpladers die beschuldigen Rachel van afgoderij. Zij stal de terefim, opdat haar vader er geen gebruik meer van kon maken. Nou, dan zou je toch zeggen, als hij zo je vader lief hebt.
Als hij hem zo verlost van zijn afgod, die had hier ook natuurlijk niks, want die terefim die zat in het hart van Laban. Maar Rachel steelt dus die terefim en dan kan je niet daarmee verbinden dat zij er afgoderij mee bedreven heeft, want dat lees ik in heel Gods woord niet. Er zijn er zelfs, er zijn dominees, die zetten Rachel aan de kant van de verdoemde. En Veldman die beweert zelfs dat Rachel in de vijandschap is gestorven. Nou mensen, als je zo de Bijbelheilige verkracht, dan denk ik toch dat je aan de verkeerde kant staat. En de vader-kind verhouding tussen Laban en zijn dochters was al flink verstoord, want Rachel spreekt haar vader aan als mijn heer, toen Laban Jacob achterna gejaagd had op zijn vlucht. Nou, we weten de geschiedenis. Rachel zegt tot haar vader:
het gaat mij als de wijze de vrouw, dus ik kan niet van de kameel afkomen. Nou, Jacob had gezegd, bij degene bij wie gij uw terefim vindt, die zijn kind des doods, dus hier veroordeelt hij zijn eigen vrouw, niet wetende dat Rachel de terefim had gestolen. Maar dat was, want je leest nergens in Gods woord, helemaal nergens, dat Rachel die terefim als haar afgod gebruikt. Dus dan kan je ze haar ook niet van beschuldigen. En degene die dat doen, die voegen iets bij het woord, doen dat inlegkunde, want Rachel is openbaar gekomen als een vrouw des geloofs. En daar geeft de schrift genoeg getuigenis van. Rachel en Lea, deugdzame vrouwen, die hebben de patriarchen voortgebracht.
En de oudste van Israël, die wenste Rut de deugdzaamheid van Rachel en Lea toe. En dat is de geloofsdeugdzaamheid van Rachel en Lea. Die wensen ze Rut toe. Dus dat is ook alweer een getuigenis. Rachel die had ook worstelingen Gods gehad. Daar geeft ze zelf getuigenis van. En als hij dan Rachel bij de verdoemde zet, want er is trouwens niemand van het huis van Jacob verloren gegaan. Als je Rachel bij de verdoemde zet, dan komt wel eens beuren dat je zelf aan die kant staat.
En Rachel die kon ook spreken van de verhoring, want ze hadden geweldige strijders onvruchtbaar was. En dat was nou, daar wil ik dan nog even een link aan leggen, naar die dochters van Lot. Dat begon al bij Eva, de moeder aller levenden. Al die oud-testamentische vrouwen wilden in verwachting zijn van het beloofde zaad. Die wilden in verwachting zijn van het beloofde zaad. In geval van Lot, die bloedschande, daar waren niet de lusten, de vleeselijke lusten het oogmerk. Wat zeggen die dochters? Opdat het zaad onze vaders in stand wordt gehouden. Dat was het oogmerk. Opdat de Christus zou geboren worden. Dat was het oogmerk van die vrouwen. Dat was ook het oogmerk van Tamar. Maar dat was eigenlijk het oogmerk van alle gelovige oud-testamentische vrouwen. Om de Christus te baren.
Daarom was het feitelijk een schande onder in het Oude Testament voor vrouwen. Dat ze geen kinderen voortbrachten. Kijk eens hoe worstelingen Hanna daarmee gehad heeft. Peninna bracht kinderen voort. En Hanna was onvruchtbaar. En dan gaat de Heere Hanna zegenen. Zing vrolijk gij onvruchtbare. Want gij hebt meer kinderen dan die de man heeft.
Nou, die strijd heeft Rachel ook gevoerd. En in haar onvruchtbaarheid. Dan zegt ze eigenlijk wel een beetje driftig tegen Jacob. geef mijn kinderen of ik ben dood. De inhoud van die uitroep was een geloofsuitroep. Kijk, als Mozes natuurlijk met drift op die rots slaat tegen het gebod des Heeren in, ja, dan kun je dat geen geloof noemen. Maar er was wel geloof in, want Mozes geloofde dat door zijn slaan water uit de rots zou komen. En het gebeurde ook, maar tegen Gods bevel. Ja, dus je moet het alles goed verstaan als Rachel zegt, geef mijn kinderen of ik ben dood. Ook weer 9 van de 10 verklaarders verklaren Rachel voor een ongelovige. Nou, dan versta je toch de zin en mening van de geest niet. Hoor. Dat kun je wel vertellen. Nou, want het was niet om het even. Het was geen vleeselijke wedijver, maar Lea, Rachel, wilde de Christus voortbrengen. En bij haar sterven roept zij uit, Benoni, zoon van mijn smart. Nee, zegt Jacob, Benjamin, zoon aan zijn vaders rechterhand. En toen is ze in vrede gestorven. Ja, als je dat er niet in leest, mensen, dan heb je nooit iets in Gods woord gelezen. Want zowel Lea als Rachel, hoe is Lea niet in de vleeselijkheid openbaar gekomen? Gods volk is enkel vleeselijk. En dat weten ze ook, hoor. Dat weten ze echt. Ja? Kijk, de godsdienst heeft goed en kwaad. En weet je, Gods volk heeft enkel kwaad. Gedenk niet meer aan het kwaad dat ik heb bedreven. Gods volk is geen pilaarheilige. Nou, absoluut niet. Rachel en Lea waren ook geen pilaarheilige. Hoe heb Lea niet vleeselijk getwist met die Judaïn? Mensen, kinderen. Maar goed, want de terefim spreken ijdelheid. Dus ik heb dat met enige woorden ten aanzien van Rachel gezegd. Die heb geen afgoderij met die terefim bedreven. Nee, haar oogmerk was wellicht een hoop vleeselijkheid ingemengd. Want ze had het in het gebed in de handen des Heeren moeten leggen. Niet door kracht Rachel, nog door geweld. Maar door mijn geest, maar wat heeft Jacob gedaan? Hij stond juist aan het bed van zijn vader de naam des Heeren te misbruiken. Hè, om die zegen te verkrijgen. En ze houdt er toch over op. De dominees in onze dagen zijn er allemaal te vroom voor geworden. Ja, willen geen vuile handen maken. Nee. Maar Gods woord blijft Gods woord. En Gods woord is heerlijk en eerlijk. Hè. Het openbaart ons het onderscheid tussen goed en kwaad. Het onderscheid tussen schijn en zijn. Want de terefim spreken ijdelheid. En de waarzeggers zien valsheid. Nou, dat kun je ook ten aanzien van de klimaatreligie, ten aanzien van de zogenaamde christelijke politiek. Geloof er geen cent van, want God is daar niet in. En je ogen moeten er echt voor open gaan. Ik ken het natuurlijk verstaan, hè? De Hendrik de Kok. Ja, die werd natuurlijk afgezet als dominee, want daar kwam iedereen tegen op. Het was wel een man, geloof ik, die God vreesde. Maar hij is zodanig in het vlees gevallen, zodanig in de hoogmoed gevallen, dat hij een afgescheiden kerk heeft gesticht, waarvan geldt alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, wordt uitgerukt en in het vuur geworpen. Dat is tot mislukken gedoemd. En Kerst hebt er nog op voorbereid, volgebreid. En die hebt de Ledeboeriaanse gemeente en de kruisgemeente met elkaar verbonden, allemaal EBO. Ja, want het is, wat heb het voortgebracht? Breuk op breuk. Breuk op breuk. Breuk op breuk wordt in het land gezien. We hebben sinds van de Groe en nog meer, Koolbrugge, nog meer, ga ze allemaal niet opnoemen, hebben we geen openbare getuigenis meer gehoord. Nou, hoe kom je zo van de duivel besjokken om een politieke partij op te richten? Ja, ik ken het niet anders zeggen, mensen. Het leek allemaal godzalig, maar er was niks van God bij. Helemaal niks. Dat is wel gebleken. Want de vruchten die daaruit voortgekomen zijn, ja, het is tot in het fascisme geëindigd. SGP is een 100% fascistische partij. Ik hoef dat allemaal niet uit te klaren. Ik heb dat al zoveel keren gedaan, maar wat doet u ermee? Want ik heb al gezegd, als je natuurlijk die, bijvoorbeeld dat artikel wat nou weer leest van professor Zuidam, en je weet het zelf niet met woorden te verhalen, mag je ook dat artikel gebruiken om je eigen vrij te maken, maar dan moeten wel enkele regels van jezelf aan vooraf gaan om het in te luiden. Want anders is het allemaal copy en paste. Hè? Dat hebben we zoveel in onze dagen, copy en paste. Allemaal van die copy and paste website, van die etalagekasten, van die kijkdozen. Ja, vroeger had ik ook zo'n kijkdoos toen ik op kleuterschool zat en dan moest je een kwartje in gooien, dan mocht je erin kijken. Ja. En dan noemen ze dat een roeping. Nou, je zou er echt om gaan schaten lachen. Het is lachwekkende krankzinnigheid. Nou, daar hebben we geen gebrek aan in onze dagen, want de terefims spreken ijdelheid. En daar spreekt de Heer anno 2020 hoor, denk er goed om. Want dit woord, dat blijft geldig toen het gesproken is, zolang de aarde bestaat. Want de terefims spreken ijdelheid en de waarzeggers, de dominees, zien valsheid. Ja, dat komt straks, geen commentaar leveren. Dat komt zo aan de orde en ze spreken ijdele dromen en troosten met ijdelheid, Steef de Bruin zegt. Als we nou minder vlees gaan eten, en dan daalt het CO2-gehalte wereldwijd. Heb je ooit zulke krankzinnigheid gehoord? Hij zegt, de zeespiegel gaat wel 10 meter stijgen. Ja, misschien voor Nederland, omdat het zo vol goddeloosheid sodomie geworden is. Wellicht. Nou, Trump heeft het wel goed afgebroken. Hij zegt, nou, we zijn allemaal in gevaar. Hij zegt, want over 250 jaar gaat de zeespiegel, die gaat wel een centimeter stijgen, zeg maar. Even het Hollands gezegd. Dan heb je het wel goed aangekaart. Ik ben geen Trumpganger hoor, want kijk, die man zit ook gevangen in de tentakels van de maffia. Wellicht is er geen lid van, maar ik heb het wel meer gezegd hier in ons midden. In mijn jonge jaren las ik de boekjes van Bob Evans. En daar werd al uitgebreid gesproken dat Amerika geregeerd werd door de maffia. En daarom speelt ze voor wereldpolitie. Nou, het is te hopen dat ze ook eens een keer vernederd worden tot aan de hel toe. Want als een mens niet tot de hel toe vernederd wordt, gaat hij zich niet bekeren. Nou, dan heb je allemaal van die vrome padvinders, van die waarzeggers, die valsheid zien. En zij spreken ijdele dromen. Zij troosten met ijdelheid. Het is allemaal van die luchtballonnen godsdienst. Nou, daar hebben we ook geen gebrek aan in onze dagen. Met één speldenprikje van Gods woord zeggen, boem. Allemaal boem. Ja, en wat blijft er nou over? Niks dan ijdelheid. En daarom zijn zij heengetogen als schapen, zij zijn onderdrukt. De Heer heeft zijn volk Israël afgevoerd naar Babylon, heengetogen als schapen der slachting staat er eigenlijk. Ze zijn onderdrukt daar in dat Babylonische land, want er was geen herder, geen priesters of regenten, zeggen de kanttekenaren, die hun ambt betrachten, nog het volk van die afgoderij aftrokken. Er moet maar eens op aankomen. Als die coronavirus, dat is man-made, heb ik vanmorgen gezegd, dat is absolute waarheid. Er wordt al met zekerheid gesproken dat het een biowapen was, een biowapen is, zoals 5G een biowapen is. En het is dan waarschijnlijk per ongeluk is dat ergens in een vaandelskist terechtgekomen, die handschoenen van die laboratoriummensen, ergens in een kliko terechtgekomen, zo is de verspreiding ontstaan. Het gaat allemaal niet buiten Gods raad om, niet buiten zijn regering om, want ik heb u al gezegd, die streng haar onderdrukken straft. God is bij machten om die Chinese regering in no time om te keren. Ja, want ik heb u dat verhaal verteld van dokter Wang Yi. Hij moest met zijn vrouw naakt door de scanner toen hij de gevangenis, ja het is toch wat. Heb je er ook om gebeden of de heren die onderdrukken zou straffen? Of is het allemaal langs je heen gegaan? Want zo in het gebed moet je eigen ook vrijmaken. Voor God. Ja, voor God. Dat je het in het gebed je eigen vrijmaakt van dat soort onderdrukkers. Je kan ook voor hun bekering bidden. Maar als dat nou altijd je gebed is, bekeert de SGP en allemaal van de duivel. Dat gaat de heren nooit doen. Dat gaat de Heer nooit doen. De Heer gaat nooit mensen die de duivel aanbidden, die duivelse instellingen kersten. Nou, dan heb je toch wel een heel afgods duivelsbeeld van God. Tegen de herders was mijn toren ontstoken, dus ik heb net gezegd, waarzeggers, de dominees. Nou, hier staat het. Tegen de herders was mijn toren ontstoken, van de welke, zeggen de kanttekenaars terecht, gesproken is in vers 2. Dus, die dominees, dat zijn de waarzeggers, dat zijn de ijdelheidsdromers, dat zijn de valse troosters die met ijdelheid troosten. Wat is dat eigenlijk met ijdelheid troosten? Iets wat niet bestaat. Ja, Nou, daar werd ik weer bepaald bij die klimaathoax. Want er is geen global warming. Het is door alle jaren en eeuwen is het op en neer gegaan. Koude tijden, warme tijden. Dat zegt de Heer ook tegen Noach. Hitte en koude. Hij heeft het niet over warmte en koele tijden. Hij heeft het over hitte en koude. En nou willen ze dat allemaal. Ze willen zich als God, hè, die Steef de Bruin. Die gaat, die rukt God voor zijn troon. Ten eerste minder vlees eten hoor, minder vlees eten. Want dat CO2 gehalte, daar komt geen klimaatopwarming van. Dat is allemaal boerenonzin. Boerenbedrog is dat. De wereld heeft CO2, de gewassen hebben CO2 nodig, de mens heeft CO2 nodig. Ze willen allemaal die CO2 tot nul brengen. Weet je wat dat betekent? Dat heel het mensdom uitsterft. Want de mens kan niet zonder CO2 leven. De gewassen kunnen niet zonder CO2 leven, want dat brengt allemaal zuurstof teweeg. Als er geen CO2 is, dan is het nergens groen. Nee, de groeiende kroppen slaan niet meer, de boerenkool groeit niet meer, want dat groeit allemaal van CO2. Mede door CO2. En daarom zijn zij heengetogen, omdat zij daar waarde aan hechten, al die wazigerij praten, al die afgoderij. Het heet allemaal reformatorisch mens, stap er toch eens vanaf van die afgoderij. Van die blinde afgoderij. En het is zo doorzichtig als glas dat ze liegen, dat ze barsten. Ja, ik moet het zo ook maar preken. Uw rijkdom is verrot, zegt Jacobus. En uw klederen, uw vrome klederen worden van de motten gegeten. Ze liegen, dat ze barsten. Nou, dat heb ik al dikwijls aangetoond. Maar er is toch geen, er komt geen ontwaking. De Heere houdt dat, houdt die kracht der dwaling erop. Dat is een dubbel oordeel, want dan gelooft de mens de leugen als waarheid. Dan worden de zonden als wet verheven. Moet je opletten, dat geschiet allemaal in onze dagen. En Nederland loopt er ook voorop. Rutte die heeft een wet met met die Jesse Klaver en consort, hebben ze een wet gesteld. Iedereen moest van het gas af. En in Duitsland moeten ze allemaal aan het gas. Ja, letterlijk. Letterlijk, maar precies de opposite. Merkel zegt, gasafsluiting is verplicht. Nederland zegt, gasafsluiting is verboden. Wat een krankzinnige boel. Wat een krankzinnige boel. Daar zit geen druppel verstand meer in. Nee, dat wordt ook opzettelijk gedaan. En de herders die dansen daarin mee. En daarom zegt de Heer tegen de herders, was mijn toren ontstoken. En over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Die streng zijn onder druk gestraft. Hè? Dat is het thema van de prediking. Ja, de bokken heb ik bezoeken gedaan, maar de Heere der Scharen zal zijn kudde bezoeken. Hè, dat is zijn volk bezoeken, het huis van Juda, dat staat symbool voor het volk des Heeren. Het huis van Juda, en hij zal in stellen gelijk het paard zijner majesteit in de strijd. Dat is ook weer een prachtige uitdrukking. Er staat niet, hij zal ze stellen als paard in de strijd. Nee. En het is ook niet algemeen uitgedrukt. Hij zal hen stellen, gelijk het paard zijner majesteit. Nou, als Christus, als ruiter op dat witte paard, overwinnende overwon. Dat wordt hier bedoeld. En Christus wordt gevolgd door een heerleger engelschaar. Daar hoort ook zijn volk bij, want ze zullen de engel gelijk wezen. Maar ook aan deze zijde van het graf zal de Heer zijn kudde bezoeken met... Niet met oordeel, hij zal ze ervan verlossen. Met heil bezoeken, het huis van Juda. Hij zal herstellen, herstellen betekent dat. Herstellen, gelijk, niet als, maar gelijk het paard zijner majesteit in de strijd. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En van hetzelfde zal een hoeksteen, van hetzelfde zal een nagel. Want God is een, laat ik het zo eens zeggen, een militair wezen. Geestelijk te verstaan natuurlijk. Hè. Als de Heer zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat betekent natuurlijk niet dat we met een pacifistische God te maken hebben. Nou. Gods volk is ook geen pacifistisch volk. Nou. En in geestelijke zin is dat het gebed geworteld in het woord. Dat kan je er nooit van loskoppelen. Net zo min je het geloof kan isoleren van de drijving des geestes. Goed verstaan hoor. Dat is altijd niet een samenwerking. Het geschiet tegelijkertijd. De Heilige Geest drijft het geloof aan. De Heilige Geest is de aandrijver van de liefde. Want zonder de drijvende geest is Gods volk en met het geloof niet werken. Gods volk en man niet zomaar een, de liefde. Ja, het zal van hun niet wijken. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. De drijfveer is de Heilige Geest. Van hetzelfde zal de hoeksteen, van hetzelfde zal de nagel. Dat is Christus. Dat is Christus. Hè? Want de apostel Paulus zegt het in Efeze 2 vers 20. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Hier zitten de kanttekeningen er ook weer naast. Maar goed, daar heb ik u al van afgebracht dat de kanttekeningen niet het geïnspireerde woord van God betreft. Die zitten er dikwijls naast. En ik waarschuw u ervoor. Ook de catechismus. Die verwoordt de zaken soms zo rooms dat dat echt een correctie nodig heeft. En soms zeggen ze het ook heel bijbels. Hè, zoals ja, de kanttekenaren. Hè, soms ook heel bijbels. Maar je had verschillende kanttekenaren. En de een die mag het soms heel bijbels verwoorden. En de andere zit er weer vierkant naast. Maar Gods woord zit er nooit naast. Met Gods woord kom je nooit bedrogen uit. Hoe zou ik dat toch verstaan, zegt de moorman op die wagen, als ik geen uitlegger heb? Nou, daar zorgt de Heer voor. Daar hebben we ook om te bidden. De uitlegger, de enige ware uitlegger van Gods woord is de Heilige Geest. Want hij leidt zijn volk in al de waarheid. En dat is Gods woord. Dat is Christus. Van hetzelfde zal de hoeksteen, van hetzelfde zal de nagel, van hetzelfde zal de strijdboog. Wie is de strijdboog? Dat is Gods volk. Er staat dan in Haggai dat Jozef, kun je al in Genesis lezen, zijn boog is in stijvigheid gebleven. Efraïm die zal die maken tot een pijlkoper, niet de pijler. Gods volk mag de boog zijn, die gaat de Heere spannen, de boog gaat spannen. De Heere legt zijn volk een last op, de Heere zet zijn volk onder de druk des Heilige Geestes en dan schiet hij de pijlen van zijn woord af in het hart van zijn koningsvijanden. Dan hoor je het geluid van die boog. Heb je dat wel eens gehoord? Je hoort ook het geluid van die pijl. Pju. Ja, maar heel eenvoudig. Dus dat betekent dat dat ook openbaar komt. Als Gods volk als een boog wordt gespannen. De Heer geeft hier bij monden van Zacharia de grondslag aan. De hoeksteen. De Heere Christus is de uiterste hoeksteen van het gebouw waarop dat gebouw rust. En van hetzelfde zal de nagel, de pin met welke men de tenten uitspant vast, die betekent de overste, ja, de krijgsoverste. De Heere heeft het hier over de aangording van zijn volk met die volle wapenrusting Gods. Van hetzelfde zal de strijdboog, tezamen zullen van hetzelfde alle drijvers voortkomen. Ja. Dus hier staat een militaire preparation beschreven, om het zomaar eens te zeggen, in geestelijke zin. Niet door kracht nog door geweld, maar in geestelijke zin. En dan zegt de Heer waartoe hij hen bestemd heeft, om als helden, ze zullen zijn als helden die in het slijk der straten, ze zullen hun vijanden vertreden in de strijd als het slijk der straten. Dat hebben die kanttekeningen weer goed opgemerkt. Ze zullen hun vijanden vertreden als het slijk der straten. Dat staat natuurlijk meer in Gods woord. En we hebben er dikwijls over gepreekt, over die geestelijke strijd. Die al Gods kinderen te voeren hebben. Krachtens het ambt alle gelovigen of met een bijzondere roeping. Om het woord te prediken, dat moet een strijdprediking zijn. Niet vrede, vrede, geen gevaar. Dat haat God met een eeuwige haat. Zulke prediking, zulke valse prediking, waarin zielen gejaagd worden in de bloemhoven. Nee, het moet een wettige prediking zijn. En dat gaat gepaard met een wettige strijd. Preken is ook strijden, luisteren is ook strijden. Om u te laten aangorden met het woord onze Gods, met de volle wapenrusting Gods. Opdat gij zoudt kunnen wederstaan de verzoekingen van de duivel. Want de mens die slaapt, die kan niks wederstaan. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Ja, de Heer moet het zelfs zijn volk, hè, in de hof van Gethsemane, zijn discipelen, daartoe oproepen. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Want de geest is wel gewillig. Oh, ja. Maar het vlees is zo zwak. Daar was Lot nou van overtuigd. Dat heb je vanmorgen gehoord. Van de zwakte van zijn vlees. Hij zegt, nou Heer, van mij is niks te verwachten. Maar op uw woord, zegt Petrus, dan zal ik het net uitwerpen. Die uitdrukking van Christus, werp u net aan de andere zijde, was puur belachelijk in een visserijtermen. Puur belachelijk. Nou, daar heb je het nou. In onze dagen is het allemaal een beredeneerd geloof, maar het ware geloof gaat tegen de logica van onze ratio in. Altijd en overal. Daarom is Gods volk ook zo'n bestreden volk. Daarom heeft Gods volk zoveel vijanden. Omdat het geloof niet normaal is naar de berekeningen van onze ratio. Het geloof is totaal onlogisch. Omdat het onderworpen is aan Gods woord. En Gods woord is een heel onlogisch boek. Ja, daar kan het verstand niks mee. Nee. Het bedorven verstand. Het is voor de Joden een ergernis. Gods woord zegt dat zelf hoor. Dat is niet een verzinsel van mij. Het is de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. Maar wij die geloven is het een kracht Gods. Kijk, de eigenwillige godsdienst binnen het reformdom wordt die kracht niet meer ondervonden. Want anders zou je hele andere taal horen. Dan zou je hele andere taal. Dan zou dat publiek getuigenis weer klinken. En daar hebben ze nou de SGP voor ingehuurd sinds de oprichting van Kersten. Van de SGP. En je ziet heel dat reformdom is ten onder gegaan. En daar heeft Kersten heb dat voortouw genomen van de apostasie. Dat zal ik u vertellen, zeer een naam. Als je dat niet gelooft, kan ik je geen eens een christen noemen. Want we hebben net gezegd wat afgoderij is vanuit de Heidelbergen catechismus. Dat formuleren ze heel bijbels. Al het vertrouwen buiten God en Christus is afgoderij. Nou, nog een keer. Als je op een politieke partij stemt, dan vertrouw je toch die politieke partij. Hè, dat ze in je voordeel, ja, in je vleeselijke voordeel. Daarom stemmen al die dominees erop. Want dan kunnen ze hun handen blijven wassen in het badwater van Pilatus. Begrijp je het nou? Hoe verrot vleeselijk al die kerken in elkaar zitten. Hè, want dat heeft natuurlijk niks meer te maken met de planting gods. Ja, zegt Veldman, hij zegt, wij zijn HHK, want in de PKN, dat is allemaal goddeloosheid. Dan staat hij te mee voor de rechterstoel van Christus en dan zal Christus hem aanzeggen. Vertel mij nu hier publiek voor heel de wereldbevolking wat het verschil is tussen de PKN Sodom en de HAK Gomorra kerk. Dan zullen die mensen verstommen. Dat zal ik je vertellen. Maar kijk, als je zulke kerkpolitiek bedrijft, nou dan durf ik nog niet eens te geloven dat je een kind van God bent. Ik weet wel zeker dat je dan geen roeping hebt, maar dan geloof ik ook niet aan een kind van God. Als je zulke brute kerkpolitiek bedrijft, als je dat durft, en ze durven wat hoor, dan kijk die zoutpilaren, die durven wat, die hebben geen geweten meer. Gewetenloos. En daar wordt het reformdom nou mee bespeeld, gemanipuleerd, op alle fronten. De Heer is op geen volk vergramd dan op het reformdom, zo erg. Want dat houdt het recht gods in ongerechtigheid met kerkpolitiek ten onder. Nou mensen, Johannes de Doper had geen kerkpolitiek. Hij zei, sprak de profeten, sprak een streed bij God vandaan. En of het volk het dat nou leek of niet leek. Ja, Paulus zegt, ik heb geen evangelie naar de mens. Want hij zegt, als ik dat wel zou doen, was ik geen dienaar van Christus. Nou, Johannes kwam in de kerken terecht, want Herodes zegt, ja, die man, die moet je als een terrorist aanmerken, want die brengt heel het volk in beroering en dan verliezen wij de macht. Dat was het oogmerk, dat is nou nog het oogmerk, tuurlijk. Tegen de herders was mijn toren ontstoken en over de bokken heb ik bezoeking gedaan, omdat zij het volk jaagden in de bloemhoop. Net zoals Sanaya, nou dat duurt geen 70 jaar, die barmschap. Nou, absoluut niet. Maar zijn God is ook een God van liefde en barmhartigheid. Dat is zo over. Kijk, daar heb je de prediking van vandaag. Af en toe een waarschuwende vinger, maar daar lacht God om. Want hetzelfde zal de hoeksteen, en van hetzelfde zal de nagel, en van hetzelfde zal de strijdboog, tezamen zullen van hetzelfde alle drijvers voortkomen, en zij zullen zijn als helden die in het slijk geen pantoffel helden. Nee. Die helden kan je vergelijken met de kreten in de pleting, met de helden van David. Wie zal mij water brengen uit de wormput van Bethlehem, zegt David. En toen gingen de drie helden, die braken dwars door die Filistijnse strijdlinie heen. En weer terug, en weer terug. En ze konden met de zwaard spelen. Nou mensen, daar kan je geen cursus vervolgen. Dat is ook een gave Gods. Denk er goed om. Denk er goed om. Ook in letterlijke zin. Om het geestelijke Aikido machtig te worden. Ja, dan moet je veel vernederd worden. Net als Lot. Dan zegt hij, Heer, een plekje dichterbij, want ik vertrouw mezelf niet. Nee, zegt de Heer, ik heb het gezegd. Goed, zegt Lot, dan zal ik gaan. Op uw woord, zegt Peter, zal ik het net uitwerken. En zo, hè, en zo word je van de Heilige Geest onderwezen om die wapens, want je kan natuurlijk aangegord worden met de volle wapen Gods, maar dan moet je nog leren om met die wapens om te gaan. Weet je wat die indianen, waar die mee bedreven waren? Om die tomahawks, hè, die bijlen, van verre afstand te werpen en dan kwam die scherpte, die snede van de bijl, precies in het doel terecht. Nou, je moet het eens proberen. De stijl van die bijl zal op de boom kapotbreken, want dat lukt je van geen meter. Nou, daar moet je in bedreven, in geoefend worden. Je moet die, precies die slag, die worp, moet je machtig worden. Daar moet je in bedreven worden. Want niet als die één keer goed raakt, dan ben je bedreven. Nee. Kijk, die indianen die hadden ook een zesde zintuig. Dat was toch eigenlijk wel een bijzonder volk. Laat ik zeggen, menselijk gesproken. Nee, dat heeft geen geestelijke betekenis wat ik nou zeg. Nee, dat was een bijzonder volk. Een natuurvolk. Dat had ook een zesde zintuig. Ze merkten als er gevaar dreigde. Het waren ook uitermate goede spionnen, sluipers. Ze zijn ook wel in de Tweede Wereldoorlog gebruikt. Om die Duitse linies te bespioneren in dienst van de geallieerden. Ja, kijk, als ik daar nou op terechtkomt, hè, die geschiedvervalsing. Nou, dat hoort ook bij vers 2, hè, want de terefim spreken ijdelheid. Daar mag je ook voor invullen, de geschiedenisboeken spreken ijdelheid. Als je die ijdelheid, hè, Hitler heeft zelf nog gepleegd in de bunker. Mensen, wat een pure leugen. Dat is helemaal niet waar, dat is absoluut. Dat kan ik je bewijzen met de feiten. Die man is oud geworden in Argentinië. En dat de Duitsers natuurlijk tekeer zijn gegaan als beesten, hè, die nazi's. Nou, dat is niet logenbaar. Dat is een onlogenbaar feit. Hè, want er zijn de bewijzen natuurlijk dik van veranderd. Maar wat hebben de geallieerden gedaan onder bevel van die generaal Eisenhower? Eisenhower. Wat is er toen gebeurd met die Duitse soldaten die gevangen genomen waren? Het waren er meer dan 1 miljoen. Die werden opgesloten, hutje aan mutje. Een prikkeldraad werd eromheen gespannen en ze hebben ze gewoon dood laten hongeren. Weet je wat die Engelse bewakers deden? Die schoten de gun. Ja, dan moeten ze schietoefeningen. En daar gebruikten ze die Duitsers voor. En dan schoten ze de gun leeg op die Duitse gevangenen. Eisenhower heeft meer dan 1 miljoen Duitse gevangenen, Duitse soldaten gevangenen, dood laten hongeren. Hij verklaarde ze niet als krijgsgevangenen. En als je geen krijgsgevangene bent, sta je ook niet onder de krijgswetten. Er mocht mee gedaan worden wat men wilde. Nou, die Eisenhower die heeft meer dan 1 miljoen moorden op zijn naam staan. Hij heeft ze allemaal laten uithongeren, allemaal laten sterven als ratten. Dat staat in geen geschiedenisboek vermeld, maar het is waarachtig de waarheid. Dat zal ik je vertellen. En er was ook een uitnemende generaal, die zegt, moet het allemaal in een prediking. Ja, dat zegt van vers 2 toch. Er was ook een uitnemende een Amerikaanse generaal, George Patton. Dat is de beste generaal die de geallieerden ooit hebben gehad. En hij zegt, we moeten voortmaken, want we moeten Berlijn innemen. Anders gaan de Russen dat innemen met alle gevolgen van dien. Generaal Patton, dat was een generaal met een abominabel strategisch inzicht, om het nou zomaar eens te zeggen. Hij stond ook altijd aan het front, hè, want je hebt natuurlijk die generaal Montgomery, hè, die kwam altijd achteraan als de strijd al beslist was. En door zijn foute strategie zijn er duizenden soldaten te veel gesneuveld. Heel die strijd in Normandië. Nou, ze hadden eerst al die Duitse bunkers moeten laten exploderen. En dan worden al die soldaten, en als je dat ziet, al die soldaten worden bij bosjes de dood ingejaagd. Ze hadden geen bescherming voor dat Duitse granaatvuur. Ze hadden eerst daar bombardement na bombardement. Nou ja. Ja, en van die George Patton wil ik nog zeggen dat hij is op de zijlijn gezet door Eisenhower. Want Eisenhower, dat was eigenlijk een heel hoogmoedig kereltje. Want hij was bang dat George Patton ook een gooi zou doen naar het presidentschap in Amerika. En daar had generaal Eisenhower zijn zinnen op gezet, op dat presidentschap. Hij is het ook geworden. En weet je wat er met John Patton is gebeurd? Er hebben ze een ongeluk
voor hem in scène gezet. Dat was vooropgezet. En ze hebben George Patton expres laten verongelukken. Dat was pure assassination. Generaal Patton is vermoord door zijn eigen mensen. Dat is het werk van die laffe generaal Eisenhower. Dat wordt niet in de geschiedenisboeken vermeld. Ziet u de vervalsing van de geschiedenis? Dan noem ik maar een paar dingen op.
Ja, hoort het nou bij een preek? Ja, ik wil u een beetje de sluiers oplichten van die geschiedvervalsing. Nou, dan kom ik vanavond nog niet klaar om al die geschiedsvervalsing. Ja, mensen onderzoeken niks meer. Ze nemen alles aan een zoete koek, dus het is je eigen schuld dat je dat allemaal gelooft, al die leugens. Het is je eigen schuld. Maar als je werkelijk weet hoe de vork in de steel zit, ook wat de geschiedenis betreft. Volkeren worden volgelogen, zeker in onze dagen. Men wil die wereldorde, koste wat het kost, doorvoeren. Er was Nebukadnezar al mee bezig om dat beeld op te richten. Hij wou de wereldmacht van de toenmalige wereld, weliswaar. Ja, dat was maar een beperkte wereld, want toen wisten ze nog ineens dat Noord-Amerika bestond. Om het nou zomaar eens te zeggen. Maar ze kunnen ook weten dat al die duivelse plannen tot mislukking is gedoemd. Want toen begon die steen te rollen. En dat beeld had leme ijzeren schenen, leme voeten. En toen is heel dat beeld aan diggelen gevallen. Net als het beeld van Dagon in de tempel van Dagon voor de arken stukken viel. Zo handelt de Heer. De Heer handelt altijd sneller. De antichrist zal met een uur vernietigd zijn. Verbrand. Het zal gebeuren hoor. Het zal echt gebeuren. De hoeren op de zeven heuvel. En daarvan zegt dokter Huigen, daar heb ik zo'n groot respect voor. En er is pas, en dat kan ik je ook met feiten, beelden bewijzen. Pas heeft de paus een satanisch feest georganiseerd. En dan komen er allemaal, alle duivels komen uit hun holen. Ze hebben ook een hele vergaderzaal. Dat ziet eruit als een slangenkop. Echt, je ziet het zo. Heel dat Vaticaan, dat is een satanische beweging. Ja. En daar heb dokter Huigen, columnist van het RD, die heeft daar groot respect voor. Nou, je zal er daarmee verdoemd worden met heel die satanische beweging. Ik kan het je bij God vandaan verzekeren. Zoals die dokter Huigen, dat is ook zo'n zoutpilaar. Steef de Bruin is een zoutpilaar. Want een normaal mens, dan heb ik het nog ineens over een bekeerd mens. Maar een normaal mens, ja, we zijn niet meer normaal, we zijn abnormaal, omdat we gevallen zijn. Maar als je nog enig verstand hebt overgehouden wat de Heer hebt doen overblijven na de val, dan zou je zulke uitspraken zoals Steef de Bruin en zulke artikelen, zoals dokter Huigen, zoals Van Vlastuin en zoals die Zuidam nou, zou je nooit en te nimmer zullen die in je opkomen. Nee, het zijn zoutpilaren. Je kunt er ook geen woord in kwijt, want dat zijn dan echt mensen, godgeleerden noemen ze zichzelf, die doen net of dat ze God in de binnenzak hebben. Als je van Vlastuin nog spreekt, dan heb je alles onder de knie. Hij zegt, wij hebben geen Luthers meer nodig. Man, wat een belachelijke praat. Het is ook spotpraat natuurlijk. Wat belachelijk. Want wat ze zeggen is inhoudsloos. Het is ook grote spotternij gebleken. De engelen hebben verzoening nodig. En noem al die spotternij maar op, waarvan ook geen enkele dominee een woord tegenspreekt. Jort, wat dat betreft niks. Het is gewoon een stomme hondenleger. Daarom is de Heere tegen de herders met zijn toren ontstoken. En over de bokken, dus over hun navolgers, heb ik bezoeking gedaan. Maar de Heere der Scharen zal zijn kudde bezoeken. Die zal zijn kudde, zijn volk bezoeken met heil. Het huis van Juda. Hij zal een stellig gelijk het paard zijn de majesteit in de strijd. Dus dat volk is in Christus onoverwinnen. Onoverwinnen. Daar moet je niet vleeselijk over denken. Nou, want in die wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En zij zullen zijn als helden die in het slijk der straten treden in de strijd. En zij zullen strijden, want zij zullen as zijn die vijanden onder de zolen uw voeten. Moet je Malachi eens lezen. Moet je al die profetieën eens lezen. Strijd om voor te gaan als een barende vrouw. En dan wordt God volk aangespoord. Om ondanks de verdrukking die banier omhoog te houden. Die banier die hij draagt boven 10.000. Hè? Want als Simeon van Cyrene geroepen wordt om het kruis van Christus te dragen. Wie is dan de kruisdrager? Niet Simeon van Cyrene. Christus. Maar dan mag hij verkeren onder het heiligend kruis. Om te reizen het erfgoed hierboven. naar het vaderlijk huis en ik zal het huis van Juda versterken. En het huis van Jozef zal ik behouden, want zijn boog is in stijvigheid gebleven. En ik zal hem weder inzetten, want ik heb mij hunner ontfermd. En zij zullen wezen alsof ik hen niet verstoten had. Want als de Heer de zonde vergeeft, dan gedenkt hij er niet meer aan. Dan is het alsof ik nooit geen zonde gekend of gedaan had. Zo volkomen is die vergeving der zonde. Niet wat betreft de aanvechting en de strijd. Die blijven. En de aanwezigheid van de zonde neemt de Heer niet weg. Maar als je verlost bent van de heerschappij der zonde. Van de heerschappij des duivels. Nou mensen. Dan kom je in een nieuwe schepping terecht. Dan kom je in een nieuwe schepping. In geestelijke zin. In geestelijke zin. En al sta je dan letterlijk voor een leeuw. Dan kan die leeuw je niet verscheuren. Nee. Want dan is ook de schepping onderworpen. Dat blijft wel niet zo. Maar je moet denken, dan moet je die gang van Simson. Hè, dat is ook zo'n bijzondere gang. En dat was natuurlijk een knecht des Allerhoogste Gods. Want hij was vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood een Nazireër Gods. In zijn gunst hoor, in zijn gunst. En toen stond hij voor die leeuw en die scheurde die zo in tweeën. Dan moet je niet te snel overheen. Dan zeg je, dat is toch een onmogelijk iets. Een leeuw in tweeën scheuren met gewoon je bare hands. Ja. Daar moet je niet zo misselijk over denken. Simson, dat was niet een abnormaal groot figuur. Nee, hij werd gedreven door de sterkte, door de kracht des Heilige Geestes. En ik heb u al gezegd dat de kracht van de Heilige Geest, die is sterker dan 100.000 atoombommen. Al zouden we nou eens geloven, zaligmakend geloven in de almacht van God, dan zou u minder vrezen. Dan zou u hem vrezen. Ik zal het huis van Juda versterken. Dan zal het er eens voor zingen, gemeente. Anders gaat die tussenzang weer te loren, dat is eigenlijk niet de bedoeling. De koningen, hoezeer geducht, vers 6 van Psalm 68, zijn met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor uw ogen, de buit van het overwonnen land. He, want je kan aangegord zijn met de volle wapenrusting Gods. Je kan geoefend zijn in de strijd. Je kan ervaren zijn in het hanteren van de wapenen. En toch geldt van die kerk, de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. Het zesde zangvers en wat er verder volgt van Psalm 68.
Yeah.
wordt uitgestort zonder een waarschuwende prediking. De oordelen worden eerst verkondigd voordat ze uitgevoerd worden. Nog gezegd, de Heer schiet nooit met losse vlodders, want van hetzelfde zal de hoeksteen, van hetzelfde zal de nagel, van hetzelfde zal de strijdboog, tezamen zullen van hetzelfde alle drijvers voortkomen. En zij zullen die beschamen die op paarden rijden. Koningin Maria van Schotland was benauwder voor John Knox als voor een leger van 10.000 soldaten. Nou, dat gezag des Heilige Geestes heb geen enkel referendum. Nee. Dat heeft de Heer in zijn gramschap helemaal weggenomen.
Want het is nou precies andersom. Nou vrezen de dominees voor degene die God niet vrezen. Alles wordt door angst beheerst in onze dagen.
Men is binnen dat de hand gereiken, terwijl Gods woord ons leert, geeft de Heer de hand. En alleen de Heer de hand. Geen compromis met de daden. Nee. En ik heb u al meer gezegd, de term politieke correctheid. En dat hoorde ik ook uit die mond van die slapjanus bisschop in de Tweede Kamer. Die zat die moslims ook natuurlijk allerlei rechten toe te schrijven. Want we leven in een democratische rechtsstaat. Er is van een rechtsstaat helemaal geen sprake meer, man. Wat zit je nou het volk te betoveren? Democratie is dictatuur. Want de besluiten zijn al lang genomen. En daar hebben ze het nooit over. Daar hebben ze het nooit over. Ik zie ze gaan als slaven, als slachtschapen. Maar dat is hun eigen schuld. Ja, want ze hebben de eed afgelegd waar de vloek Gods op ligt. Daar wordt een menselijke regering gesteld boven Gods woord. Nou mensen, daar kom je achter. Daar kom je achter. En ik heb al gezegd, Kersten, die heeft de democratie gebruikt om de democratie te bestrijden. En waar is het op uitgelopen? Dus dat is kwaad met kwaad bestrijden. Waar is dat op uitgelopen? Fascisme. De SGP stemde voor het associatieverdrag met Oekraïne. Fascisme. Want als je weet, ik kan dat nou niet uitleggen wat dat allemaal inhoudt. Als je weet wat dat betekent, gelukkig heeft Oekraïne een veel betere. Die Poroshenko die is al lang weer afgezet, een naam betere president. En Trump heeft ook een gesprek gehad met die president. En Trump die heeft naar recht aangekaart dat die corruptie van Joe Biden, die in het AD omhoog gestoken wordt als een volvechter van gerechtigheid, dat is die helemaal niet. Het zijn criminelen. Net als Obama is gebleken met al die decreten die hij getekend heeft. Allemaal in het kader van een nieuwe wereldorde. Obama Healthcare, die ouderen, als hij zo oud wordt, de staat bepaalt of hij dan verder leeft, ja of niet. Het staat allemaal in kleine letters. Die moeten euthanasiecursussen volgen. Er is geen mens die het onderzoekt. Daarom zijn die SGP'ers ook van God vervloekt bezig. En daar is Kerst al mee begonnen. Dus Kerst al mee begon. Dat is een puur verrot vleeselijke oprichting geweest. Daar was niks van God bij. Nee. En misschien zijn die voormannen, die ingenieur van Dist, daar had ik nog wel enig respect voor. Maar ik denk, man, hoe heb je eigenlijk toch in de luren laten leggen? Om daarmee in te stemmen. Hè? Dominee Zand. Hoe is dat allemaal mogelijk? Nou ja, dominee Zand is er in de Tweede Wereldoorlog achtergekomen. Dat die Kerst natuurlijk zo onbetrouwbaar was ten aanzien van het vaderland. Hij hield er twee overheden op na, de koningin in Engeland en de Duitse onderdrukker, accepteerde die ook als de geldige overheid, dat Kersten zelf gezegd, de geldige overheid. Toen werd hij tegengesproken, dus u accepteert twee overheden. Toen viel zijn mond op slot. Je moet het onderzoeken mensen, want tegenwoordig weten ze niks meer. Nou, er is geen kennis meer. En in geestelijke zin zegt de Heer, mijn volk gaat verloren omdat het zonder kennis is. En dat komt door al die leugenprofeten. Want ja, als je natuurlijk altijd heel je leven onder zo'n prediking hebt gezeten, daar kan je niet mee van God verschijnen in die zin dat dat een argument is van ja, ik heb wel eens een man horen zeggen, ik ben al 60 jaar door mijn land bedrogen. Nou, dan zal God je uitlachen. Om het maar zo eens te zeggen. Dan zal God lachen als je vrezen komt, want hij zegt, u had toch mijn woord. Maar je hebt je eigen laten betoveren door die tovenaars. Je hebt nooit aan mijn voet gelegen. Of dat nou werkelijk dat woord wat gepredikt werd in overeenstemming was met Gods woord. Je hebt het allemaal klakkeloos geloofd. Daar heb je de afgoderij. Alles waar je je vertrouwen in stelt in een dominee of kerk. Ze geloven nou allemaal in de kerk. Wat leert de apostolische geloofsbelijdenis? Ik geloof in God. De Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. En waar wordt dat nog meer van gezegd? En in de Heilige Geest. Ik geloof niet in een kerk. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Niet in. Ik geloof niet in de kerk. Ik geloof niet in mijn geloof. Ik geloof in Christus door het geloof. Heel wat anders. Hè? Laat jij het toch onderwijzen. Laat jij het toch zeggen door het woord van onze God. Want dat is een geïnspireerd woord. Daarvan is de Heilige Geest er auteur van. Al het woord van God is door de Heilige Geest ingegeven. En dat woord van God, hè, dat is het enige strijdmiddel. Tot weerlegging, tot bestraffing, tot vermaning, tot vertroosting. Ja, daartoe worden ook al die strijdhelden mee aangegord. Opdat zij zullen zijn als helden die in het slijk de straten treden in de strijd. En zij zullen strijden, want de Heere zal met hen wezen. En zij zullen die beschamen die op paarden rijden. De vijand die roemt altijd op wagens, op aantallen, wagens en paarden, strijdwagens. Dat deden die Egyptenaren ook. En die Filistijnen begonnen al met Jonathan en zijn wapendrager te spotten. En ze spogen zo naar beneden. Kijk, hij denkt ook dat hij onze overmacht. Met z'n tweeën. Ze spogen zo naar beneden. Nou, ze gingen weer een sigaretje roken. Van, daar hebben we geen kwaad van te verwachten. Daar hebben we geen vrees voor te duchten. En Jonathan en zijn wapenstragen, wat gebeurde er? Hij maakte ze allemaal af. De ene de ander. En ze hadden het nooit gedacht. Weet je, die clan van Obama Clinton, die had nooit gedacht dat ze het zou verliezen. Die Hillary Clinton had gedacht, die was er zeker van dat ze de overwinning zou behalen. God had het anders bepaald. En je hebt niet één dominee horen zeggen, dat was de hand van God. Nou, dan kan ik je vertellen, dan zie je nergens de hand van God in. Dan is alles toeval. Dan kan je ook niet preken over de voorzienigheid Gods. Daar geloof je helemaal niks van. Ik heb al gezegd, moet er maar eens op aankomen. En dan zal het blijken of je nou door God aangehoord bent. Of je hebt je eigen aangehoord met al die toverijen van die waarzeggers en van die valse herders. En die hebben soms klinkende namen hoor. Maar als je in die klinkende namen gelooft, het is afgoderij. Wat is afgoderij? Daar hebben we het vanmiddag onder de catechisatie rond gehad. Nou, dan kun je korter de bocht. Dus alles waar je vertrouwen in stelt buiten God en Christus, is afgoderij. En dan moet je eigenlijk maar een toetsen. Nou, Gods volk komt er nooit meer klaar. Want die zeggen, Heere, stel gij mijn oogmerk aan de dag. Ja, dat hebben ze gedaan. Nee, want net als Lot, hij zegt, ik ben bang dat ik mezelf bedrieg. Vertrouw mezelf niet. Heere, ga gij toch met uw heiligheid voor. En ik zal het huis van Juda versterken en het huis van Jozef zal ik behouden. Want dat staat symbool voor de kerk met een hoofdletter K. Ik zal hem weder inzetten, want ook Gods volk is meegevoerd met die Babylonische wegvoering. Er zijn er natuurlijk wel enkele achtergebleven. Maar het grootste deel is met, dat was ook Gods volk. Oh ja. En die hebben hun harp aan de wil gehangen. Want we kunnen de liederen Sions niet zingen, want we zijn hier een vreemd land. Een afgodisch land. Nou, die hebben die tijd, die 70 jaar, dat was voor hen de klaagliederen. De klaagliederen. Nou, Jeremia wist dat zo schoon te verwoorden. Maar de Heere die gaat hen een verlossing toezeggen. En zij zullen zijn als een held van Efraïm. En hun hart zal zich verblijden als van de wijn. En hun kinderen zullen het zien en zich verheugen, verblijden. Hun hart zal zich verheugen in de Heere. Want er is geen ware vreugde buiten de vreugde des geloofs. Nee, de vreugde des geloofs. En dat geldt voor alle delen in het leven. Ik zal hem toesissen, dat betekent het evangelie van vrije genade verkondigen. En ik zal hem vergaderen, de Heere vergadert zijn kerk uit alle windstreken der aarde. Ik zal hem verlossen. En dat was al gezegd, hè, die verlossing, die vergeving der zonde, die verlossing uit de dienstbaarheid, de voorafgaande strijd, hè, zoals Mozes en Aaron voor de farao stonden. En farao zei, ja, ik zal het volgende trekken, heb die 10 keer teruggenomen. Maar uiteindelijk geschiedde het ineens. En zo geschiet het ook met de vergeving der zonde. Als hij geestelijk verlost wordt uit het diensthuis der zonde, dan zegt de Heere, alsof ik hem niet verstoten had. Zo vlak valt het dan tussen God en je ziel. Als je dat mag weten, als je dat mag kennen, als je daarvan mag getuigen, wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof, hebben vrede met God. Dat is in al die afgescheiden kerken verdacht gemaakt. Want er zijn er sommigen van Gods volk, en nou helemaal niet meer, die dat beleven. Nou, dat is echt krankzinnig. En nou, Gods woord in ongerechtigheid te noemen. Want het begint met de vergeving der zonden. Ja, absoluut de waarheid. Wat is het ware geloof? Nou, in de zonder 7 Heidelbergse catechismus, die verklaren dat ook. Op grond van Gods woord, dus stellig weten of kennen, dat mijn zonden vergeven zijn. Ja, elk kind gelooft in de vergeving der zonden, dat zij persoonlijk de vergeving der zonden hebben ontvangen uit de mond Gods. Door woord en geest. En ze zullen vermenigvuldigd worden, de Heere die gaat. Die opwekking als het ware, een opwekking, zij zullen veel en groot worden, uitgebreid. Jeruzalem zal dorpsgewijs bewoond worden. Dat betekent dat er zoveel volk van God zal zijn, gelijk zij tevoren vermenigvuldigd waren. Maar in de woestijn zijn omgekomen, omdat zij in ongeloof zijn geëindigd. Ja, zulke grote reuzen, zulke enekieten in het beloofde land. En de Heer had gezegd, ik zal u het land geven. Dus dan kun je toch, als je mag staan in die volle wapenrusting Gods. En Jozua en Caleb stonden in die volle wapenrusting Gods. Die geloofden God op zijn woord. Lot geloofde God op zijn woord. Abraham geloofde God op zijn woord. Wat het bevel op inhield. Want als je daar natuurlijk zeg maar in dat geloof van onze dagen had gestaan. Abraham, neem uw zoon Isaac en offer hem op de berg Moria. Mensen. Het wordt geen eens meer gepreekt. Het wordt geen eens, ja, als historie wordt het gepreekt. Maar het wordt niet meer in de tijd gezet. Ze hebben nou allemaal zo'n goedkoop geloof. Als een nieuwe middelaar wordt het gepreekt. En Christus mag aan de zijlijn staan om toe te kijken en tevreden te zijn. Nou, dat geloof mag u van mij houden. Ja, dat geloof mag u van mij. Ik zal hen onder de volken zaaien. En zij zullen mijner gedenken. In verre plaatsen. En zij zullen leven met hun kinderen en wederkeren. Ze zullen wederkeren met gejuich. Als de Heere zijn volk verlost uit de benauwdheden. Ja, dan gaan ze ook de Heere groot maken. Dan gaan ze zijn lof vertellen. Van verre tijden. De Heer is mij verscheiden van verre tijden, van verre plaatsen. Ik heb een lief gehad met een eeuwige liefde. Kun je dat verborgen houden? Nou, dat kan het geloof niet. Want ik zal hen wederbrengen uit Egypteland. En dan wordt het eigenlijk als profetie hier opgeschreven terwijl het al lang gebeurd is. Maar het heeft een doorgaande. En als je ziet op de geestelijke verlossing uit het diensthuis der zonde. Dan heb ik, dat is een doorgaande zaak. En ik zal hen vergaderen uit Assyrië. Dat betekent, wat de Heer ook zegt in Openbaring 18 vers 4. Gaat uit van haar mijn volk. Opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. Ik zal hen vergaderen uit Assyrië. De Heer haalt Lot eruit. Die haalt al die Lots eruit. Zijn uitverkoren haalt hij eruit. En ik zal hen in het land Gilead in Libanon brengen. Wat is dat? Gilead en Libanon. Gilead is mijn. Manasse is mijn. Ephraim is de sterkte mijns hoofds. Juda is mijn wetgever. Weet u het nog, gemeente van vorige week zondag? Moab is mijn waspot. Op Edom zal ik mijn schoen werpen. Juich over mij, gij Palestina.
Juda is mijn wetgever.
Dus Christus, mensen, dat is de schuilplaats des Allerhoogsten. Sichem zal ik delen, het land van Sukkot zal ik afmeten. Dat is het koninkrijk van Christus, wordt hier genoemd. Gilead en Libanon brengen, maar het zal er niet genoeg wezen. Weet je wat dat betekent?
Het was te klein, omdat het volk was uitgebroken in menigten in de ballingschap. Het was te klein, maar het heeft ook nog een andere betekenis.
Ik zal hen vergaderen uit Assyrië en ik zal hen in het land Gilead en Libanon brengen. Maar het zal er niet genoeg wezen. Ze krijgen er nooit genoeg van. Ze krijgen er nooit genoeg van. En van die genade die in Christus is. Je krijgt er nooit genoeg van, mensen. Hoe meer de Heer je genadevoedsel geeft, zijn vlees laat eten, zijn bloed laat drinken, daar word je dorstig van, daar word je aanmächtig van. Ja. Dus die bede blijft, en geven in Jezus, ook ik sterf, want ze krijgen er nog genoeg van. En hij zal door de zee gaan, die benauwende, hoe heeft de Heer de Rode Zee niet benauwd? Van één gescheiden betekent dat. En hij zal de golven in de zee slaan, dus van één scheiden. En alle diepte der rivier zullen verdrogen, de Jordaan werd van een gescheiden. En er zal de hoogmoed van Asher nedergeworpen worden. Het ongeloof betekent dat. en de scepter van Egypte zal wegwijken.
Dus dat betekent dat God al de verdrukkers van zijn volk zal ten onder brengen. En nogmaals, hij kan de regering van China in één keer omkeren, van Noord-Korea en al die christenvervolgende landen, waar heel het huidige christendom geen cent om geeft. Maar God geeft om zijn volk, want daar heeft Christus zijn bloed voor gestort. De hoogste prijs voor zijn bloed. En God heeft er meer belang bij zijn volk, bij de welstand van zijn volk, als welk mens op aarde.
Hier wordt nou in mystieke woorden gezegd wat de dienstbaarheid uit het diensthuis, of wat de bevrijding uit het diensthuis der zonde betekent. En ik zal hen sterken in de Heer. En in zijn naam zullen zij wandelen, spreekt de Heer. Nou, dat is nou hè, hoe Gods volk wandelen. Wat is de wandel van Gods volk? In de voetstappen van Christus. In zijn naam zullen zij wandelen. Daar heb je het. Daar heb je nou de vervulling van de wet. Daar is de wet volkomen tevreden mee. Als Gods volk door God aangegord, gesterkt, gedurig gesterkt in de Heere. En in zijn naam zullen zij wandelen. Dus in de Heere gesterkt en in zijn naam zullen zij wandelen. En zijn grote daden vermelden. Ja, gemeente. Spijt me dat het weer is uitgelopen. Dat is toch niet erg, hè? Straks gaat de kerk ooit meer uit. Hm? Als jij er nou zit te vervelen, wat moet je dan in de hemel doen? Dan gaat de kerk nooit meer uit. Daar zingen ze in God verblijd, aan hem gewijd, van zere wegen. Maar voor zijn troon en in de nijden. Amen. Heere, omdat we dat loflied mochten aanheffen en dat we er nooit meer mee zouden stoppen. Totdat we in het Jeruzalem zijn wat boven is. Want dan zullen al mijn fonteinen in u zijn. Amen. Gemeente nog zingen, dat laatste vers, nee niet dat laatste vers. Het 11e vers van Psalm 68. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan, dien harige schedel vellen. En wat er verder volgt in dat 11e zangvers van Psalm 68.
Oh,
Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.